Wij gaan preken over het gedeelte wat gelezen is en met als kern het 35ste vers. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen. En waarom dan? Om mijnentwil, zegt de Heer, om mijnentwil. En om Davids, mensknechts. Gemeente, we hebben het gezien de vorige keer. Wat een beproeving kreeg Hizkia. En hij had het toch ook wel aan zichzelf te wijten. Want hij hield het zo met de Egyptenaren, weet u nog? Hij hield het zo met de Egyptenaren. Hij moest op zijn plek worden gebracht. En daarom die inval van Sanherib. De kinderen zijn gekomen. Tot aan de geboorte. En er is geen kracht om te waren. Ja, met die woorden wist Hizkia de nood waarin hij zat treffend te verwoorden. Maar het was wel zijn eigen schuld. Maar dat wil er bij Hizkia tot nog toe maar steeds niet uitkomen. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Hij had wel naar Lachis boden gezonden. Ik heb tegen u, koning van Assyrië, de grote koning gezonden. Dat wel. Maar u hoorde vorige week de koning van Assyrië die bedroog hem. Want Hizkia stelde voor een groot tribuut te betalen van goud en van zilver. Hij accepteerde dat voorstel. Hij incasseerde het geld. Maar hij kwam toch met zijn generaals bij de muur van Jeruzalem om overgave te eisen. En we hebben de vorige keer gehoord hoe hij dat deed. Rabsakee, die in het Hebreeuws sprak, zodat ook het volk op de muren het kon horen. Hij wilde het gezag van Hizkia ondermijnen. Hij sprak woorden uit de hel vandaan. Uit de afgrond. Duivelse woorden. Waarheid en leugen. Dwars door elkaar heen vermengd. Om Hizkia en het volk te Jeruzalem maar op de knieën te dwingen. Maar ze antwoordden hem niet één woord. Ze antwoordden hem niet één woord. Ze mochten van de koning Hizkia niks tegen die boden zeggen. En toen... Ja, toen kwamen die drie mannen die Hizkia naar de muur gestuurd had om ze aan te horen, die mannen. Die kwamen bij de koning terug met gescheurde klederen, hoorden we. Ze kwamen met gescheurde klederen bij Hizkia. En Hizkia zag het al, het is niet goed, hè, het is niet goed. Die grote koning van Assyrië, die gaat niet hier vandaan. Ik ben bedrogen. Toen ging hij naar de tempel, weet u het nog? En wat deed hij daar bidden, zult u denken, was dat maar waar? Hij kon niet bidden. Hij wist best waar hij het zoeken moest, anders was hij de tempel niet ingegaan. Dat wist hij heel goed. Maar bidden kon hij niet. Want er zat wat tussen God en hem. Hij zat ertussen met zijn zonde. En met zijn schuld die hij nog steeds niet beleden had. En dat hij ongehoorzaam was geweest aan het woord van Jesaja. Die gezegd had, je moet het niet met die Egyptenaars aanleggen. Hij kon niet bidden. De Heere was niet zijn God. Hij kon alleen maar zeggen tegen Jesaja, uw God. Wil jij alstublieft voor ons bidden? Doe jij het alstublieft dat gebed, want... Ja, ik zelf kan het eigenlijk. Hij ging het niet eens aan Jesaja zelf vragen, hebben we de vorige keer gezien. Hij ging het niet eens aan Jesaja zelf vragen. Hij zond gezanten naar Jesaja toe om voorbeden. En Jesaja, hij bad. Biddend als een tolk. Als een hemeltolk voor zijn volk. Hij bad biddend voor zijn volk. En gemeente, De Heere heeft dat gebed van Jesaja verhoord. En Hizkia kreeg antwoord van de Heer. Ja, de Heere antwoordde hem wel. Wat voor antwoord werd er door Jesaja aan Hizkia gegeven? Wel, dat de Heere het doen zou, Jeruzalem verlossen. Hij zou Jeruzalem verlossen, omdat de koning van Assyrië hem had gehoond. Dat was de zaak. Omdat de koning van Assyrië hem had gehoond. Waarom zou dus de verlossing komen? Om Hizkia? Om het volk? Om hun nood? Om hun gebed? Nee, zoals in onze tekst staat, om mijnentwil. Ik doe het niet om uwentwil, huis van Israël. Het zij u bekend, ik kan het ook om Hizkia niet doen. Hizkia is van pad gegaan. Israël is van pad gegaan. Ik kan het alleen maar om mijzelf doen, om mijn grote heilige naam, die door die koning van Assyrië ontheiligd wordt. Want die koning van Assyrië, die had laten roepen daar bij de muur van de stad, die God van jullie, die zal jullie ook wel niet kunnen verlossen uit mijn hand. Dat heeft geen enkele God van enig koninkrijk kunnen doen. Ik heb al die steden ingenomen, al die goden hebben het van mij verloren. Nou, dan zal uw God dat ook niet kunnen. Denk dat maar niet, hè. En laat Hizkia u niet opruien, zei hij tegen het volk op de muur. Laat hem jullie niet opruien, want er komt niks van in. Die God van jullie, die stelt helemaal zoveel niet voor. Dat is niet meer dan al die overwonnen goden die ik al lang heb ingepakt. Dat zei Sanherib. En dat heeft de Heere gehoord. Ik heb het wel gehoord dat hij mijn naam gelasterd heeft. Daarom zal ik u verlossen. Gemeente, onderwijl waren die boden van Sanherib weer teruggegaan naar Libna. Want hij was van Lachish vertrokken, de koning van Assyrië. Lachish had hij eerst belegerd en die had hij kennelijk nu inmiddels ingenomen. Die stad. En nou was het Libna, de volgende stad, de op één na laatste, want dan was Jeruzalem aan de beurt. En daar was hij nu. Ze kwamen bij Sanherib terug. En onderwijl had Sanherib ook iets vernomen. Hij had vernomen dat er uit het zuiden vandaan een Moorse koning uit Moorenland in aantocht was. Een zekere Tirhaka, die was in aantocht om Juda steun te komen verlenen. Dat had hij gehoord en dat hadden ze ongetwijfeld in Jeruzalem ook al wel vernomen. Dus toch de Egyptenaar, Egypteland en Moorenland liggen dicht bij elkaar. Hè? Die worden hier ook een beetje samengenomen, zeg maar. Hè? Maar het was een Moorse koning die er met een leger aankwam. Althans, dat zei het gerucht. En Sanherib vond het nodig om opnieuw boden naar Jeruzalem te sturen. Niet dezelfde. Tenminste, dat staat er niet, dat het dezelfde waren. Ligt ook een beetje voor de hand dat het niet dezelfde waren, want die hadden niks bereikt. Dat zullen dus ongetwijfeld anderen zijn geweest. Maar ze hadden een soortgelijke boodschap, alleen nog eventjes iets scherper dan de vorige keer. Want nu is het, laat u uw God niet bedriegen. Het was steeds, laat Hizkia u niet bedriegen. Nee, nu is het rechtstreeks tegen God gemunt. Laat u uw God niet bedriegen. Ziet u dat in vers 10 van hoofdstuk 37? Laat u uw God niet bedriegen. Op welken gij vertrouwt, zeggende, Jeruzalem zal in de hand van de koning van Assyrië niet gegeven worden. En nu is het rechtstreeks tegen God gericht. Hij wordt hier als een bedrieger aangemerkt. En reken maar, gemeente, reken maar. Dat de heilige God dat niet op zich laat zitten. Hij is een ijverige God. De ijver van de Here der Heerscharen zal het doen, staat er ook verderop in het hoofdstuk. De ijver van de naijver van de Here, dat kan hij niet verdragen. Hè. God kan niet verdragen als zijn naam omlaag wordt gehaald. Laat ons dat goed beseffen. Dat kan de Here God nimmer verdragen, ook niet in onze tijd. Daar komt altijd zeer zeker een reactie op van de Here, die naijverige God. Die dat niet kan hebben. Die kan dat niet hebben. En ditmaal staat het ook op schrift. De vorige keer waren het alleen de woorden van die drie mannen. Die daar stonden bij de muur. Maar nu komen ze het ook schriftelijk in een document aan Hiskia brengen. Hè? Want wat de koning dus te zeggen heeft, dat honen van de levende God. Dat staat nu op zwart op wit. Op papier gedrukt. En dat maakt het eigenlijk alleen nog maar heftiger. En als Hiskia die brieven ontvangen heeft. En gelezen. Dan brengt hij ze weg. Waarheen? Hij brengt ze in de tempel. En hij spreidt ze daaruit voor het aangezicht van God. Hij legt ze daar geopend te neer. Alsof die wil zeggen, Heere, ze zijn verkeerd bezorgd. Ze zijn bij mijn paleis afgegeven, maar daar hadden ze niet hoeven te wezen. Want ze zijn immers aan u gericht. Leest u ze maar. Leest u maar wat de koning van Assyrië, de grote koning, want zo laat hij zichzelf steeds noemen, hè? Zo zegt Sanherib, de grote koning, de koning van Assyrië. Hiskia is maar gewoon Hiskia, maar Sanherib is de grote koning, de koning van Assyrië. Lees u zelf maar wat hij zegt en wat hij schrijft. En zo legt hij daar die brieven neer voor het aangezicht des Heren. Hiskia begint op zijn plek te komen. Want Hiskia heeft gelezen wat er in die brief staat. God is in het geding. Zijn God is in het geding. Die wordt als een bedrieger aangemerkt. Die wordt als een onbetrouwbare God afgeschilderd. Die wordt als een God afgeschilderd die toch helemaal niks kan. Die zijn volk niet eens verlossen kan. God is in het geding. En als Hiskia dat begrijpt, dan komt hij op zijn plek, gemeente. Nee, nog niet dat hij zijn zonde beleidt. Eerlijk gezegd zou ik dat wel graag gezien hebben. Dat het al zo ver met hem was. Maar dat vinden we in dit hoofdstuk nog niet. Dan moeten we tot het volgende wachten. Dan komt het zover. Maar nu nog niet. Dat is jammer genoeg. Maar een mens, ik zei het vorige week zondag in de preek ook al terloops, een mens die komt niet zo gauw in de schuld. Helaas, helaas. Ook Gods kinderen houden het graag zo lang mogelijk droog. Dat ze hun zonden niet hoeven te erkennen en te belijden. Ja, dat stellen we graag nog een poosje uit, nietwaar? Daar staan we echt niet voor in de rij om dat te doen. Nee, dat zie je daar in Hiskia. Dat hoor ik helaas hier nog niet uit zijn mond. Maar Het gaat hem nu wel om de Here. Dat gaat hem nu wel ter harte. Zijn naam moet geheiligd worden. Dat heeft Hiskia in de gaten. Zijn naam moet geheiligd gaan worden. En dan loop ik eigenlijk al een beetje vooruit. Op de middagdienst, de avondpreek. De eerste bede vanuit onze Vader. Uw naam wordt geheiligd. Dat staat voorop, hè. Daar moet het in de eerste plaats ons om gaan. Nu gemeente, het blijkt uit het feit wat Hiskia doet, die brieven daar neerleggen. En, ja, nu wel. Hij gaat bidden tot de Heere, hij gaat bidden tot de Heere. O Heere der Heerscharen. Gij God van Israël, die tussen de cherubim woont, gij zelf, gij alleen, zij de God van alle koninkrijken der aarde, gij hebt de aarde en de hemel gemaakt. Ziet u wel dat hij zijn gebed begint met een lofverheffing, die in de hemelen zijt, zegt het onze Vader. Wij moeten niet aards van hem denken, ook hier. Gij zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de aarde en gij hebt de hemel gemaakt. De grootheid van God, als hij dat kan, ja, dan zal hij ook alles kunnen. Hè? Dat zie je hier terug, hè, in dit gebed van Hiskia, die grootspraak over de Heere. Terechte grootspraak over de Heere. Gij hebt de hemel en gij hebt de aarde gemaakt. En dan, Heere, neig uw oor en hoor. Doe uw ogen open en zie de woorden die Sanherib gezonden heeft. Om de levende God, om u te honen. Ja, dat is het punt. Dat is het punt. Hè? Dat God gehoond is. Dat staat voor de koning nu voorop. Hè? Dat kan de koning niet verdragen. Dat de God van Israël zo omlaag gehaald wordt. Daar ziet u maar, gemeente, daar ziet u maar, hij is niet van het geloof vervallen. Hij heeft al gedwaald door het met de Egyptenaars te houden. Maar hij is zijn God niet geheel en al kwijt. God heeft hem ook niet totaal en finaal verlaten. Dat doet hij met zijn kinderen nooit. Als ze struikelen en vallen, dan is de Heere God daar vertorend over. Dan kan het zeer donker worden in hun ziel. Dat is allemaal waar. Dan kunnen ze ver af komen te staan, zodat ze ook inderdaad niet meer bidden kunnen. Dat kon Hiskia de vorige keer ook niet. Maar de Heere God die brengt ze altijd nog weer terug. Dat zie je bij David, dat zie je bij Petrus, dat zie je bij Hiskia ook. Hij brengt ze toch altijd ook weer op hun plek. En hier begint Hiskia op zijn plek te komen. Want hij zegt, gij Heere, het gaat om uw naam. En Heere, red ons nu dan toch. Red ons nu, vers 20. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. Dat gij alleen God zijt. Dat moeten alle koninkrijken der aarde weten. Uw naam is te grabbel gegooid door de Assyrische koning. En Heere, treed toch op vanwege uw grote naam. Doe het dan om uwentwil. Doe het dan om uwentwil. Om uw grote naamswil. Opdat alle koningen der aarde, alle koninkrijken der wereld weten dat er maar één God is. En dat is de Heer. Dat is de God van Israël. Heere over de ganse aarde. Daar is het Hiskia om te doen. Uw naam wordt geheiligd. Dat blijkt uit dit gebed zo heel uitdrukkelijk. Hij is wel terdege een mens nog die de Heere aankleeft. Ondanks zijn dwalen heeft de Heere God hem ook hem. Zoals hij met al zijn kinderen, al zijn dwalende kinderen doet. Hij heeft hem teruggebracht op zijn plek. Hij heeft hem niet totaal en ook niet finaal verlaten. Dat doet God met niemand die van hem is. De Heere laat nooit je te pletter vallen. Ook niet wanneer je in de zonde bent gevallen. Hij brengt je altijd weer terug. En gemeente, als die zo gebeden heeft, dan komt er een zeer uitvoerig antwoord van de Heer. Veel uitvoeriger dan dat eerste antwoord. Een zeer uitvoerig antwoord aan het adres van Hiskia. En Hiskia mag weten dat de Heere God nu de Assyriërs gaat aanpakken. Hiskia mag dat weten, dat de Heere God dat gaat doen. Want ja, het zit de Heere hoog hoor. Het zit werkelijk de Heere hoog dat hij gehoond is. Gehoond en belasterd. Wie hebt ge gehoond? Zegt de Heere God tegen de Assyrische koning. Wie hebt ge eigenlijk gehoond? En tegen wie heb je je stem verheven? En je ogen omhoog verheven? Tegen wie heb je dat gedaan? Tegen de heilige Israëls. Wil je dat wel goed weten? Tegen de heilige Israëls. Dat ben ik. Ik ben de heilige Israëls. En dan stelt de Heer God de hoogmoed van de Assyrische koning aan de kaak. Dat hij gezegd heeft... Ja, maar ik heb al die koninkrijken overwonnen tot nog toe. En dan zal ik ook Jeruzalem gaan innemen. Maar ik heb dat met die stad al gedaan. En met die stad en met dat koninkrijk en dat koninkrijk. Dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb met mijn legers de hoogten van de Libanon beklommen. De cederbomen, die heb ik veroverd. Al die plaatsen, al die steden die... Ik ben machtig, heb dat ik allemaal gedaan. Hij heeft zichzelf dus als het ware als een soort God op de troon gezet. Ach gemeente, dat doen de groten der aarde zo vaak niet waar tot op de dag van vandaag toe. Ze denken in hun hart dat zij God zijn. Dat zij de dienst kunnen uitmaken. En dat alles wat zij ondernemen dat, en het lukt, dat hebben zij bewerkt. Dat hebben zij gedaan. Zij hebben dat land veroverd. Zij hebben zo'n groot koninkrijk verworven. Dat is eigen aan de groten der aarde helaas. Toen. En nu. Denk maar eens aan Nebukadnezar die op de hoogte van zijn paleis klom en de stad Babel zag. Hij overzag die stad en hij zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Vol ijdele trots. En zelfverheffing, zo stond hij daar. Nou, u weet wat er gebeurde. Hè? De Heere God, die maakte hem een os die gras eet gelijk. Hij kwam met het gedierte van het veld. Kwam hij daar om gras te eten. Zo diep werd hij door de Heere vernederd. En zo zal het met Sanherib ook gaan. Zo zal het met Sanherib ook gaan. Ze zullen worden... Als het hooi der daken, als het brandkoren eer het overeind staat, als het gras van het veld. Zo is het met al die steden gegaan die Sanherib veroverd had. Maar dat heeft hij slechts door mijn kracht kunnen doen, zegt de Heer. Hij eigent het allemaal zichzelf maar toe. Hij zegt, al die veroveringen heb ik gedaan, ik gedaan, ik gedaan. En hij weet niet dat het alleen maar kon omdat ik daarachter zat. Omdat ik die alle dingen besturend zo geleid heb. En dat ik dat tevoren zo bereid heb. Want Gods heerschappij gaat over alles. En dat hij die koninkrijken kon overwinnen, dat is niet zijn prestatie. Dat is omdat God hem die mogelijkheid had gegeven. En hem dat succes had bereikt. Maar hij schrijft alles aan zichzelf toe. Nou kijk, dat is nou dat geweldige eerroven, nietwaar. Wat op deze wereld plaatsvindt. Dat mensen alles zichzelf maar toeschrijven. De groten der aarde hebben daar een handje van. Maar ook de kleinen der aarde kunnen er wat van. Hoor. Want ga nou maar eens bij jezelf te werk. Als je iets bereikt hebt in het leven. Misschien wel in de maatschappij. Bepaalde positie, bepaalde sport van een ladder die je beklommen bent. Hè, met ja, je hebt je best gedaan en goed, allemaal goed en wel. En jij hebt dat bereikt. Jij hebt dat bereikt. Of jij hebt dat bedrijf, hè, dat je misschien wel onder je leiding hebt staan. Hè. Nou ja, goed, dat heb jij allemaal voor elkaar gemaakt. Hè. En ja, zo gaat in studie, in kennis, in rijkdom, wij, ik. En welk mens erkent er nou eens van harte? Uit de diepste van zijn ziel, dat er niks van mezelf bij was. Maar dat ik een groot verstand gekregen heb, dat ik dat maar gekregen heb. En als ik rijkdom verworven heb, dat ik dat maar gekregen heb. Dat is allemaal geleend goed. Hè. Dat heeft de Heer allemaal voorbereid om aan mij te schenken. En meer niet. Hè. Meer niet. Hè. Ik heb. Ja, dat is zo de geest van de hoogmoedige mens. Hè. Sinds de zondeval in het paradijs. Zijn wij zulke mensen zoals Sanherib, de koning van de Assyriërs was. En zoals de meeste, ver uit de meeste koningen der aarde zijn. De Heer valt daarover. En terecht. Hij legt daar zeer scherp in zijn antwoord de vinger bij. Die koning van Babel heeft mij gehoond, mij gelasterd, want die heeft alles aan zichzelf toegeschreven. En daar gaat hij nog steeds mee door. Zo staat hij nou straks voor de poorten van Jeruzalem, althans dat is hij van plan te gaan doen. En dan denkt hij ook dat hij met zijn kracht die stad wel eventjes kan innemen, omdat de God van die stad toch helemaal niks voorstelt. En de koning van de stad is Kia nog minder. En dat tergt zo de Heer. Dat snijdt de Heere door de ziel. Wilt u dat wel geloven? Daarom, zegt de Heere, daarom zal ik het doen. Ik zal een haak in zijn neus leggen. En een bit op zijn lippen. Assyrische koningen waren wreed, waren ook wreed. Ze waren niet alleen hoogmoedig, maar ook wreed. Wat deden die vaak? Met een overwonnen koning. Wat zou Hiskia zijn lot geworden zijn. Als Sanherib Jeruzalem had kunnen innemen. En hem mee kunnen voeren naar Nineveh. Wat zou dan het lot geweest zijn van Hiskia. Weet u dat? Nou, dan zou hij dus ook een ring in zijn neus hebben gekregen. En een bit in zijn mond. Hè, alsof hij een dier was. Zo zou hij zijn weggevoerd hebben. Om bespotter te maken. Alsof die getemd moest worden. Hè? Getemd moest worden. Zoals een stier getemd wordt. Hè? Zo zou die dan weggevoerd zijn tot smaad en spot. Dat deden die koningen gewoon. Dat was een lolletje voor ze. Om met een overwonnen koning de stad zo binnen te komen. Hè? Thuis te komen van de oorlog. En je had er weer een paar overwonnen. Hè? En die gingen dan zo de stad in met de ring in de neus. En het bit in de mond. Dan werden ze rondgevoerd om met ze te spotten. Nou, zoals die koningen van Assyrië dat gewend zijn met andere koningen te doen. Zo zal ik met Sanherib doen, zegt de Heere God. Zo zal ik met Sanherib doen. Ik zal hem zo thuis brengen straks. Hè? Want ik zal het bit op zijn lippen leggen. En mijn haak in uw neus. En je zult terugkeren door de weg. Heel snel terugkeren door de weg waarin je gekomen bent. Hij was uit Nineveh vandaan naar Juda gekomen. Maar hij zal diezelfde weg retour moeten maken. Maar met de staart tussen zijn benen. Hoort u dat? Met de staart tussen zijn benen. Hij zal sneller terug zijn dan dat hij gekomen is. Want de Heere die heeft het gesproken. Die zal het doen. En Juda... Het ontkomene, het overblijfsel van Juda. Ja, daar heeft de Heere nog wat mee voor. Wat goeds mee voor. Dat zal nederwaarts gaan wortelen en opwaarts vruchten gaan dragen. Prachtige uitdrukking. U weet nog wel, van de gelijkenis van het zaad. De wortel is altijd het belangrijkste. Daarom staat het ook hier als eerste genoemd. Nederwaarts wortelen en dan opwaarts vruchten. Ja, het wortelgestel moet goed zijn. Nou, dat heeft de Heere dus voor met zijn volk. Hij zal ze weer gaan wortelen, opdat ze vruchten zullen gaan voortbrengen. Wordt in de consistories nog wel eens gebeden door ouderlingen die het voorgebed doen. Wordt er nog wel eens gebeden, Heere, wilt u maar geven dat uw woord nederwaarts zal wortelen en opwaarts vruchten zal dragen. Dat komt hier vandaan, die uitdrukking. Die heeft dus aan het woord van God ontleend. Ik hoor het nog wel eens een keer, dat ouderlingen dat gebruiken in hun voorgebed. Nou, dat is aan deze tekst ontleend. Nederwaarts wortelen, opwaarts vruchten dragen. Niskia krijgt zelfs een teken daarvan. Een teken daarvan. Namelijk dat ze geen honger zullen lijden. Dit jaar al niet, hè. Dit jaar kon er natuurlijk niet gezaaid en geoost worden vanwege Sanherib. Vanwege die inval. Dan kun je niet werken op het land. Of zal Syriërs overal zijn. Dus het was niet gezaaid, er was niet geoost. Maar de Heere God zegt, wat vanzelf is opgekomen, dat zal voor jullie genoeg zijn. Dit jaar, en dit jaar kan er ook niet gezaaid worden. Het was kennelijk al najaar geworden. Najaar wordt gezaaid. Nou, dat komt kennelijk ook al niet. Nou, volgend jaar evenzo. Dan zullen jullie nog eten mogen van hetgeen wat dan weer vanzelf opkomt. Dan zal ik voor zorgen dat dat gebeuren gaat. En dan het derde jaar, dan zullen jullie eten naar lieve lust. Hè? Want dan zal er gewoon gezaaid en geoogst kunnen worden. Je zult dus in de toekomst ook met die Assyriër niets meer te maken hebben. En bewijs daarvan het teken dat dat waar is. Dat geeft de Heere daarin dat ze nu al geen honger hoeven te lijden. De Heere zal op een wonderlijke manier zorgen dat het land, hoewel het niet bezaaid is, toch genoeg zal opbrengen. En volgend jaar ook. En het derde jaar zal weer een gewoon jaar zijn. Dan zullen ze weer in rust en vrede mogen wonen. En dat alles om mijnentwil. En om Davids. Mijn knecht. Ziet u dat er ook bij staat? Er is nog een belofte. Een messiaanse belofte. Aan David gegeven. Die mag toch ook niet verloren gaan? Teniet. Dat kan toch ook niet? Wat heeft David niet voor de Heer ook mogen doen in Jeruzalem? Zeker, hij had zonde, ook zonde. Net zoals Hiskia is hij ook in zonde gevallen. Nog erger zelfs misschien, zouden wij zeggen, dan Hiskia in zonde viel. Maar hij was toch de man naar Gods hart. Hij keerde toch ook telkens weer terug tot de Heer uit zijn diepe val vandaan. Door de genade van God, net als Hiskia, om Davids, mijn knecht, om mijnentwil en om de belofte aan het huis van David gegeven. Ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls. Het zij u bekend. Gij hebt mijn naam ontheiligd onder de heidenen, zegt de Heer God bij de profeet Ezekiel. Gij hebt mijn naam ontheiligd onder de heidenen. Ik kan het om u niet doen. De Heer kon het ook om Hiskia niet doen. Echt niet. Echt niet. Ik doe het alleen maar om mijn heilige naams wil. Om mijnent wil. Gelukkig is er een God uit de hemel, gemeente, die redenen neemt uit zichzelf. Als er bij ons, aan onze kant, geen redenen zijn om het te doen. Omdat wij het verknoeid hebben. En verzondigd. Dan is er een God in de hemel die zegt, en toch doe ik het. Toch doe ik het. Niet om jou. Niet om wie jij bent. Niet om jouw goedheid. Niet om jouw gerechtigheid, jouw eerlijkheid, jouw waarheid. Daar valt zat op aan te merken. Daar mankeert voldoende aan. Er mankeert aan Hiskia genoeg om te zeggen van ik doe het niet. Niet, ik doe het niet. Ik houd ermee op. Want je loont toch maar steeds naar Egypte. Ik houd ermee op. Stop ermee. En al die zonden nog van het volk. Ik doe het niet meer. Ik stop ermee. Maar de Heer is gedachtig aan zijn genade. Aan zijn verbond. Ik doe het om mijn waarheid. Ik doe het om mijn naam. Ik doe het om mijn gerechtigheid. Ik doe het om mijn trouw aan u gezworen. En dan doet de Heer het toch. Niet om ontwil, maar om mijnen. En om de belofte aan David en zijn huis geschonken. Daarom doet de Heere God het. Geen onheil kan de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Zo zongen we uit Psalm 46. Ik zei al, die psalm die zou gedicht kunnen zijn in de tijd van Hizkia. Dat zou zomaar kunnen, want kijk, hij zou er wel bij passen. Want daar zie je het gebeuren, daar zie je het gebeuren. Want die engel des Heeren, dat is toch een groot wonder. Hij is nog bij Libna, die koning van Assyrië. Hij is nog niet eens bij Jeruzalem gekomen. Hij is nog bij Libna. Als hij die stad ingenomen heeft, dan is Jeruzalem aan de beurt. Maar zover komt het niet. Want dan gaat de verderfengel uit. Net zoals bij de volkstelling, door Davids schuld. Toen was het pestilentie waarmee het volk geslagen werd. Hier staat er niet bij of het pestilentie of iets dergelijks was. Het staat er helemaal niet bij. Hoeven we ook niet te weten. Denk maar eens aan Egypte. De eerstgeborenen van Egypte. Die werden ook in één nacht van mens en dier werden ze vernield. Hè? Tiende teken. Tiende wonder in Egypteland. Zo hier 185.000. Lagen de verslagen op het veld. En degenen die het overleefd hebben. Ja, daar was de koning onder andere bij. Dan mag ik nog van geluk spreken, zou ik bijna zeggen. Dat hij het overleefd heeft. Hij had het makkelijk bij kunnen horen, toen al. Maar daar had de Heer nog iets anders mee voor. Die ontkwam. En nog wat een aantal mannen met hem natuurlijk. Dus er zijn er nog meer geweest als 185.000. Maar 185.000 lagen er dood op het veld. Dat is toch wat. Dat is toch wat. De Heere der Heerscharen. De ijver van de Heere der Heerscharen. Zal zoiets doen. God kan het niet hebben. God kan het niet hebben als zijn naam gelasterd en gehoond wordt. Als er gezegd wordt, laat u uw God niet bedriegen. Dat kan de Heere God niet hebben. Als dat zwart op wit staat in die brieven die hij gelezen heeft in de tempel. Dan is hij een vreselijk, verschrikkelijke rechter. Een verterend vuur. Een verterend vuur. 185.000. Laten we dat niet vergeten, gemeente. God laat niet met zich spotten, hoor. God laat niet met zich spotten. Die schaller heeft met God gespot. Nou, dat heeft hij geweten. Dat heeft hij geweten. 185.000. En zelf keert hij in allerijl. Ik zal met de staart tussen zijn poten keert hij terug naar Nineveh. En daar knielt hij in het huis van zijn God, Nisroch. Een van de vele goden die in Babel gediend werden. En dan wordt hij door twee van zijn eigen zoons vermoord. Ja, in het huis van zijn God. Ja, dat is me dan een God. Dat is me dan een God. Hij had de God van Israël gehoond. Nou, je ziet het. Die God is niet voor hem tussen beiden gekomen. Die Nisroch, hout en steen. Hout en steen. Hij moest zo nodig de God van Hizkia honen. Laat u uw God niet bedriegen. Nou, wat is nou uw God? Sanherib. Om jou te verlossen. Je eigen zoons. Vellen je daar door het zwaard. En een andere zoon die volgt hem op Ezarhaddon. Maar het is met de Assyriërs daarna gemeente niet veel meer geworden. Hun macht is daarna gaandeweg teruggelopen, in de 7e eeuw voor Christus teruggelopen. En uiteindelijk zijn ze overwonnen, niet zo heel lang daarna hoor, zijn ze overwonnen door de Babyloniërs. Ze hebben de Babyloniërs het voortgezet. Het Assyrische Rijk is te gronde gegaan. Zoals alle rijken van deze aarde, alle machten van deze aarde, dat allemaal opgaan, blinken en verzinken. Zo is ook het Assyrische Rijk eronder gegaan. En die godslasteraar, Sanherib, die heeft zijn oordeel ontvangen. Wat een les. Wat een les. Israël bevrijd. Israël bevrijd. Ook een les. Want hoe? Niet om uwentwil. Niet om uwentwil. Dat staat niet. Ik doe het om jou, Hiskia. Nee, dat staat er helemaal niet. Ik zal Israël verlossen. Maar dat doe ik niet om jou. Niet om de koning. Niet om de onderdanen. Niet om de stad. Daar doe ik om. Mijn soevereine welbehaag. Dat doet het. Waarom doet God het? Omdat hij het doet. En waarom wil hij het? Omdat hij het wil. En waarom heeft hij lief? Omdat hij lief heeft. Daarom doet hij het. Daarom is geen reden, zeggen we dan. Hè? Daarom is geen reden. Als je van de trappen valt, ben je gauw beneden. Nou, bij God wel hoor. Bij God is daarom een reden. Als je aan God vraagt, waarom doet u dat nou, Heer? Je volk verlossen, uw volk verlossen. Waarom doet u dat? Dan is het antwoord daarom. Omdat dat mijn welbehagen is. Ik doe het om mijnentwil. En om het woord. Wat ik aan David heb gezongen. Want daar kan ik niet vanaf. Nee, dat doe ik niet. Daar gaat hij niet vanaf. Dat had hij ook tegen David gezegd. Ook als uw zonen mijn wet zullen overtreden, toch zal ik in mijn goedertierenheid niet feilen. Toch zal ik in mijn goedertierenheid niet feilen. Daarom bracht hij Hiskia bij hem terug. En we zullen in de komende weken nog zien dat hij hem ook nog verder bij zich terugbrengt. En ik zou bijna willen zeggen dieper. Dan moet u het volgende hoofdstuk alvast maar eens goed lezen. Dan zullen we het zien. Dan brengt hij ook Hiskia nog dieper, nog inniger bij zich terug. Zo'n God is er in de hemel. Zo'n God, lieve mensen, hebben wij. Amen.